Hartelijk welkom, beste luisteraars, bij het programma Andere Tijden. U hoorde zojuist het blazen van de shofar. De shofar herinnert aan de ram die werd geofferd door Abraham in Exodus 19, vers 16. Lezen we dat toen de Torah door God aan Mozes gegeven werd op de Sinaï, te midden van de bliksemschichten en donderslagen, een luid geschal van de shofar klonk. Daardoor beefde het volk van ontzag. Duizenden jaren geleden werd de shofar gebruikt om de aandacht op te roepen, bijvoorbeeld bij het uitbreken van een oorlog. Maar als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, evenzeer zal God ook de door Jezus ontslapene met hem brengen. Want dit zeggen wij u door het woord van de Heer, dat wij, levenden die overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen geenszins zullen voorgaan. Beste luisteraars, we leven wereldwijd in bijzondere tijden, hoe we die ook inschatten. We mogen uitzien naar andere tijden. De tijd dat de Heer zelf met een bevelend roeper, met de stem van de aartsengel en met de bazuin van God neerdalen zal. Van de hemel. Vandaar de titel van dit programma. Andere tijden. In deze aflevering, de zevende aflevering, gaan we verder nadenken over Constantijn de Grote, maar in het bijzonder over de zondagsviering en de viering van de Shabbat. Want er bestaat veel misverstand over de tijd waarin de christenen zijn begonnen met het vieren van de zondag. Het is duidelijk dat er in de tijd van het Nieuwe Testament nog geen sprake van was. Sommigen denken dat het vieren van de zondag pas in de 4e eeuw door keizer Constantijn werd ingevoerd. Maar ook dat is niet juist. Laten we eens kijken naar het ontstaan van de Shabbat en de verdere geschiedenis daarvan. Nadat God zijn scheppingswerk voltooid had, heeft hij gerust op de zevende dag. Niet alleen hij rustte, hij gaf deze dag ook als een geschenk aan de mens. Adam en Eva waren geroepen om te heersen over de schepping van God. Zij raakten door hun ongehoorzaamheid deze verantwoordelijkheid kwijt. Maar dat niet alleen. De zonde die zij gedaan hadden, kwam tussen God en zijn schepsel in te staan. De goede relatie tussen God en de mens werd verbroken. God heeft echter al vanaf het begin beloofd dat hij deze relatie zou gaan herstellen. Die belofte heeft hij vervuld door zijn zoon Jezus, Yeshua, te zenden. Jezus heeft door zijn lijden, sterven en opstanding vrede gemaakt tussen God en de mens. Door te vertrouwen op zijn werk kunnen wij nu weer in relatie met God komen. God heeft ook beloofd dat hij deze aarde weer vrij zou maken van de macht van de zonde en de dood. Maar de Heere God heeft de mens echter ook een bijzonder geschenk gegeven. Wat is het een feest dat God één dag van rust gegeven heeft aan de mens. Een dag om je te verblijden, vooral in hem. Om tijd te hebben voor je huwelijk, je gezin, je familie en andere relaties. En samen te komen met medegelovigen. Helaas zien veel mensen het vieren van de Shabbat als iets wettigs. Een dag dat je moet rusten. Volgens de wet van God die ingevuld moet zijn, worden met regels en die ook moet onderhouden. Wat een bevrijdende gedachte dat de rustdag er al was voor de wet gegeven werd. Iets van de rust van het paradijs, of de Hof van Eden beter gezegd, mag beleefd worden op de dag die God apart gezet heeft. We komen de rustdag dus al op de eerste bladzijde van de Bijbel tegen. God kiest het volk Israël uit om een bijzondere weg mee te gaan. Dit volk ontvangt zijn wetten. Het hart van Gods wet wordt gevormd door de 10 woorden, beter bekend als de 10 geboden. In het hart van de 10 woorden vinden wij het Shabbatsgebod. De viering van Israël betekent niet dat God de andere volken verwerpt. Veel meer is het zo dat God de andere volken wil bereiken juist door de dienst van Israël heen. In Deuteronomium 4 vers 5 tot en met 8 lezen we het volgende. Zie, ik heb u de verordeningen en bepalingen geleerd, zoals de Heere mijn God mij geboden heeft. Om zo te handelen in het midden van het land waarin u zult komen om het in bezit te nemen. Neem ze in acht en doe ze. Want dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn voor de ogen van de volken, die al deze verordeningen horen zullen en zullen zeggen, werkelijk, dit grote volk is een wijs en verstandig volk. Want welk groot volk is er waar de goden zo dichtbij zijn als de Heere onze God bij ons is, altijd als wij tot hem roepen? En welk groot volk is er dat zulke rechtvaardige verordeningen en bepalingen heeft als heel deze wet die ik u heden voorhoud? Ja, God die had van meet af aan het plan om Israël te gebruiken om de wereld heil te verkondigen. Dat we de Shabbat bij de profeten zo vaak tegenkomen, betekent dus niet heel veel goeds. Israël verlaat keer op weer de geboden van God en heult met de afgoden van de volken om hen heen. Zo verspreiden ze geen zegen, maar veel meer onteren zij de naam van God. God laat zijn plan echter niet los. Er komt één Israëliet die zal zorgen dat uiteindelijk heel Israël tot zijn bestemming zal komen. Jezus, de Messias, of in het Hebreeuws, Yeshua HaMashiach, beloofd door God in de profeten, is de hoop voor Israël en de volken. Als die ene Israëliet verschijnt, komt er beroering in het volk. Het vuur van Gods heiligheid brandt in zijn ogen als hij de mensen oproept tot bekering om het koninkrijk van God binnen te gaan. Hij neemt geen loopje met de geboden van God en geeft onderwijs zoals nooit tevoren. Zelfs de Satan krijgt al snel in de gaten dat God in deze mens een nieuw begin maakt, een andere tijd. Opnieuw probeert hij deze mens, hoofd van het nieuwe mensengeslacht, ten val te brengen door listige verleidingen. Deze keer echter zonder resultaat. De macht van de Satan, de zonde en de dood zullen gebroken worden door deze ene mens. Wel met een hoofdletter. En na het lijden en sterven en de opstanding van Jezus, Yeshua, zal de Heilige Geest uitgestort gaan worden. Deze Heilige Geest is in staat om mensen van binnenuit te vernieuwen. Daardoor komen ze in een heel andere en nieuwe relatie tot God te staan. Want we lezen daarvan in Jeremia 31 vers 33. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En Jesaja die nodigt alle volken uit om de Shabbat te vieren. Luister maar wat hij zegt. Zo zegt de Heere, neem het recht in acht en doe gerechtigheid, want mijn heil is nabij om te komen. En mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. Welzalig een sterveling die zo handelt. Het mensenkind dat daaraan vasthoudt. Die de Shabbat in acht neemt, zodat hij die niet ontheiligt. en die zijn hand ervoor behoedt om enig kwaad te doen. Laat de vreemdeling die zich bij de Heere gevoegd heeft niet zeggen: de Heere heeft mij geheel en al van zijn volk afgescheiden. Laat de ontmande niet zeggen: zie, ik ben maar een dorre boom. Want zo zegt de Heere over de ontmande die mijn sjabbatten in acht nemen, verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond. Ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Zelfs beter dan die van zonen en die dan van dochters. Een eeuwige naam zal ik ieder van hen geven, een naam die niet uitgewist zal worden. En de vreemdelingen die zich bij de Heere voegen om hem te dienen en om de naam van de Heere lief te hebben, om hem tot dienaren te zijn, alle die de Sjabbat in acht nemen, zodat zij hem niet oneindigen, en die aan mijn verbond vasthouden, hen zal ik ook brengen naar mijn heilige berg, en ik zal hen verblijden in mijn huis van gebed. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar, want mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. Tot zover. Ja, Jesaja profeteert dat alle volken de Sjabbat zullen vieren. Rijke zegeningen worden beloofd aan degene die de Sjabbat vieren vanuit een verlangen om God te dienen. Heerlijke beloften worden uitgesproken over degene die ook met dit gebod van God serieus omgaan. In de Colossensebrief spreekt Paulus de gedachte uit dat de Sjabbatten en feesten van God schaduwen zijn van toekomende dingen. Uit het geheel van de schrift blijkt duidelijk dat dit voor de wekelijkse Sjabbat ook het geval is. Want wij weten dat God een herstelplan heeft voor deze wereld. Wat inhoudt dat hij door zijn zoon de zonde als macht uit zijn schepping zal afschaffen. Dat betekent dat wij door de Sjabbat uitzien naar de komende Sabbatsrust, die deze aarde zal vervullen. De vloek over de schepping zal dan gebroken worden en de Satan zal gebonden worden. Dan zal er werkelijk een Sabbatsrust aanbreken voor deze aarde. De schrijver van de Hebreeënbrief neemt deze gedachte als uitgangspunt bij het schrijven van hoofdstuk 4. Er blijft dus een Sabbatsrust over voor het volk van God. Nergens in het Nieuwe Testament wordt iets gezegd over de afschaffing of verplaatsing van de Sjabbat. Jezus, Yeshua, leert in de bergrede dat de 10 woorden heel belangrijk zijn. De betekenis gaat veel dieper dan veel mensen, ook destijds, dachten. Jezus heeft zelf de Sjabbat gevierd en was ook gewoon om dan naar de synagoge te gaan. De apostelen hebben in de bediening van Jezus ook geen enkele reden gezien om de Sjabbat af te schaffen of te verplaatsen. Ook na de opstanding lezen wij dat Gods Sjabbatten en feesten bleven vieren. Vele malen komen wij de Sjabbat in Handelingen tegen als rustdag, een dag van de samenkomst. In Handelingen 13 lezen we zelfs van heidenen die op Sjabbat gewend waren de synagoge te bezoeken en op die wijze de Sabbat meevierden. We lezen dat in hoofdstuk 13, vers 42. Hoofdstuk 13, vers 42. Zij vragen of Paulus op dezelfde preek de volgende Sjabbat weer wil houden. Uit de Colossensebrief blijkt dat die heidense gemeente, heidense tussen aanhalingstekens, de Sjabbat en de feesten vierde van God. Conclusie: het is dus niet juist om te beweren dat in de schrift al aanwijzingen zijn voor een verplaatsing of afschaffing van de Sjabbat of de feesten. Dan onderbreken we nu het programma eventjes voor de muziek.
Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat, Shabbat Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.
Of Jerusalem, pray for the peace of Jerusalem. Jerusalem shall live in peace. Shalom, 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 Yerushalayim. Shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 Yerushalayim. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat 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 shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat 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 shalom.
Ja, en dan zijn we weer terug. Hoe is het zo misgegaan? Moet u bedenken dat de vijand van God er alle belang bij heeft om de inzettingen van God te verdraaien en zo de ware betekenis te verdoezelen. In Israëls geschiedenis komen we dit al tegen. Als in de woestijn het gouden kalf gereed gemaakt is, gaat de volgende uitnodiging onder het volk uit. Let op de woorden. Morgen is er een feest voor de Heere, dat is bijzonder. Voor het gouden kalf. En toch zeggen, morgen is een feest voor de Heere. En we lezen dat in Exodus 32 vers 5. En later zien we dat bij Jerobeam een soort gelijk verschijnsel. Ook hij maakt gouden kalveren en stelt ze voor aan de Israëlieten als, let op de woorden, de goden die u uit Egypteland geleid hebben. Ook stelt hij andere feesten in dan Gods feesttijden, om zodoende te voorkomen dat het volk tot God terug zou keren. We lezen daarvan in 1 Koningen 11, vers 28 tot 33. 1 Koningen 11, vers 28 tot 33. Er zijn meer overeenkomsten te vinden tussen deze twee geschiedenissen en de kerkgeschiedenis. We komen daar later in deze serie nog op terug. Daarbij denken we onder andere aan de hele cultus die eeuwenlang het hele christelijke denken beheerst heeft. Zoals Jerobeam de feesten van God afschafte om zijn eigen feesten voor in de plaats te stellen, zo zijn ook in de kerkgeschiedenis de feesttijden van God afgeschaft of veranderd voor eigen gekozen feesten. De meest belangrijke en het oogopspringende verplaatsingen is die van de Shabbat naar de zondag. Drie geschiedkundige factoren hebben een grote rol gespeeld bij de verandering van de Shabbat na de zondag. Allereerst ontstonden al vroeg in de kerkgeschiedenis anti-judaïstische gevoelens binnen de christelijke gemeente. Deze gevoelens werden veelal veroorzaakt door Joodse vijandschap tegen christenen, maar bovenal ook andersom. Toen de Romeinen begonnen om de Joden te vervolgen, werd de hang naar de scheiding groter en een andere rustdag was een prima teken om die scheiding eens goed te markeren. Over de vraag welke rustdag dan wel gekozen zou moeten worden, hoefden de mensen niet lang na te denken destijds. De zonneverering, die in het Romeinse Rijk gemeengoed was, bood een geweldig mooi alternatief. De dag van de zon. De zondag. Christenen zagen in deze dag best een rijke symboliek om het geloof te kunnen verkondigen. Christus wordt immers aangeduid als de zon van gerechtigheid en is ook het licht der wereld. Het waren natuurlijk geweldige gelegenheidsargumenten voor honderden jaren voldoende om het vieren van de zondag te rechtvaardigen. Pas veel later zouden de theologische argumenten uit de schrift toegevoegd worden in een poging om de Shabbatviering op de eerste in plaats van de zevende dag op schrift te gronden. Voor deze argumenten kwam men uit bij de opstanding van Christus, de Messias, de schepping van het licht op de eerste dag en het vieren van de zondag als de achtste dag in verband met eschatologische verwachting. Toen keizer Constantijn zich bekeerde, dus aanhalingstekens, tot het christendom, werd de zondag de verplichte rustdag in het hele Romeinse Rijk. Het Pesachfeest werd verplaatst naar een andere datum dan de Bijbelse. En de Bijbelse feesten mochten door de christenen niet meer gevierd worden tegelijkertijd met de Joden. Over antisemitisme gesproken. In de eeuwen die volgden namen de pausen de macht van de keizers over en heersten zij met harde hand over de volken. In deze tijd heeft Rome zich ontwikkeld tot een antichristelijke macht. Heel de Bijbelse leer werd verruild door een afgodisch systeem waarin voor de boodschap van het evangelie geen plaats meer was. Het heil dat door de Messias verdiend is, werd door het kerkvolk onthouden. De Bijbel mocht niet gelezen worden. Na honderden jaren van duisternis brak er in de tijd van de Reformatie weer licht door. De boodschap van het evangelie werd herontdekt en aan de mensen gepredikt. Velen hebben sindsdien de Heer Jezus gevonden als de verlosser en zaligmaker en hebben uit dit geloof geleefd. Velen tot de marteldood toe. God zij geprezen voor onder andere de volgende feiten. De Bijbel werd vertaald en dankzij de boekdrukkunst verspreid onder het volk. Het woord van God kwam in de samenleving en kerken. Een volgend feit is dat een zeer verduisterd evangelie waarin de vergeving van zonde gekocht of verdiend moest worden, maakte plaats voor de Bijbelse evangelie rechtvaardiging uit geloof. En de paus werd niet langer gezien als plaatsvervanger van Christus. Het werk van de Heilige Geest werd herontdekt in de Reformatie. En er werd afscheid genomen van de beeldendienst en de vele heidense rituelen en symbolen die de kerk binnendrongen. Sommige dingen werden echter toen nog niet herontdekt. Calvijn heeft zaken gereformeerd waar Luther nog geen oog voor had. En zo gaat God verder de weg van zijn gemeente. De levende verwachting van de komst van het Koninkrijk van God op aarde kwam pas in de tijd van het revij. Er kwam een verwachting van de wederkomst. Sinds 1948 is er een levende verwachting ontstaan van het herstel van Israël en de vervulling van het profetisch tegoed. Ook vandaag heeft God een verlangen om nieuwe dingen te openbaren en om zijn gemeente te reformeren. Wij mogen geloven dat God in deze dagen nieuw licht laat vallen op zaken die nog altijd bleven liggen. Bij nauwkeurige toetsing van de schrift blijkt de viering van de zondag als rustdag de toets niet te kunnen doorstaan ten opzichte van de Bijbelse Shabbat op de zevende dag. Een aantal christelijke feesten die gevierd worden zijn afkomstig vanuit het heidendom, terwijl een aantal feesten die op de kalender van God staan, dus de Bijbelse feesten, juist ontbreken. Het is, en vergeef me het woord, onzinnig om te beweren dat de Heilige Geest de gemeente naar deze veranderingen geleid heeft. Niemand zou zoiets kunnen durven beweren over de afgodische Romeinse godsdienst. En niemand mag ook zoiets beweren over de verandering van de rustdag en de feesten. We moeten onze praktijk toetsen aan de schrift. Tot zover deze uitzending. De volgende keer gaan we weer verder met de Joodse praktijken en het vieren van de Shabbat.